We vangen deze bidstond zo in de lijdenstijd aan met het zingen van Psalm 23. En daarvan vers 1, de God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht in lieflijke weide aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Als ook vers 2, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Psalm 23, vers 1 en 2. Laten we samen bidden voordat we uit Gods woord gaan lezen. We hebben ogenzalf nodig, Heren, zodat we met ons hart ook verstaan wanneer wij de schriften openen en daaruit lezen wat u daarin tot ons bedoelt te zeggen. Niet alleen als het gaat om dat wat uw woord ons dagelijks wil voorhouden, maar ook als het gaat om de concrete toepassing van uw woord met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Daarin zijn we afhankelijk van u en in het bijzonder afhankelijk van de persoon, de leiding en het onderwijs van u, o God de Heilige Geest. opdat onze harten al luisterend naar uw woord gericht worden op de dierbaarheid, de algenoegzaamheid, de volkomenheid van de Heere Jezus Christus. En we ons luisterend naar zijn stem mogen leiden door uw woord. Wilt u daarom met ons zijn in deze avond? Het zij dat we hier zijn samengekomen in de Boaskerk. Het zij dat we thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment, ook deze bidstond met het oog op de bediening van het heilige avondmaal volgen. Schenk uw onmisbare zegen. Geef dat. Het zij dat wij voortdurend ook u voorhouden de vraag of we aan kunnen en ook aan mogen gaan aan het heilige avondmaal. Of dat we niet op zandgronden bouwen, maar dat onze hoop en verwachting alleen op u, o Heere, gesteld is. Wilt u dan ook licht geven vanuit uw woord en ons in die zin, en dat doet u altijd, eerlijk behandelen. Opdat het zij dat we afblijven, we niet overgegeven worden aan onszelf en aan moedeloosheid, maar dat u ons ook verder wilt onderwijzen vanuit uw woord, hoe wij wel, ook al luisterend naar uw stem, ons vertrouwen mogen leren stellen op het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het zij, Heere, dat wij u wel mogen kennen, maar het zicht op u zo vertroebeld en verdonkerd is door vrees, door aanvechting, door twijfel, door het geweten dat ons voortdurend aanklaagt. En in het bijzonder, Heer, en wat kan dat soms ook zo hard binnenkomen, het influisteren van de boze, die een scherper geheugen heeft dan wij, en feilloos ons ook op onze fout, op onze zonde en onze volkomenheden weten wijzen. En ons op die manier probeert af te houden van u. Heren, wij zijn maar mens, kwetsbaar en broos, afhankelijk. We bidden u daarom ook om de trekkende liefde van u. Wilt u geven dat wanneer u trekt door uw woord, we ons ook mogen gewonnen geven aan u. Ons over mogen geven, uit mogen leveren aan u. En ons laten ontwapenen door uw liefde. Opdat we ziende op de gekruisigde en opgestane Christus niets anders kunnen en niets anders ook meer willen dan alleen maar schuilen in zijn kruiswonden. Wilt u met hen zijn die gebukt gaan onder een bijzonder kruis. Vertroost hen vanuit uw woord. In het bijzonder ook, Heren, vanuit de prediking in de achterliggende zondag, maar ook met het oog op de zondag die voor ons ligt. Geef kracht naar kruis. En Heren, dat gebed mogen toch ook heel in het bijzonder neerleggen met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Uw woord is niet alleen gericht op ons hart, met het oog op de eeuwigheid. Uw woord klinkt ook in het concrete dagelijkse leven, met alles wat we daarin ondervinden, wat daarin naar ons toekomt, wat ons bezighoudt en wat we meedragen. Schenk te mogen zien de troost van uw alwetendheid. En dat u zo vanuit uw woord ook met het oog op ons dagelijks leven wilt bevestigen. De Heere is als een schaduw aan uw rechterhand. Vergezel ons daarom, ook in de komende dagen in het toeleven naar de avondmaalzondag. Wilt u dat bevestigen, heel in het bijzonder ook aan de avondmaalstafel. En geven dat we verzekerd van uw hartelijke trouw en liefde jegens ons ook ons mogen laten leiden wanneer u ons weer van de avondmaalstafel terugbrengt naar het dagelijks leven. Geef dat we dan alleen maar u volgen, drukkend de voetstappen van de Heere Jezus Christus. Wilt u zo met ons zijn in deze avond? Geeft u rust, concentratie en aandacht. U weet dat we op deze donderdagavond midden in de week samenkomen en dat onze gedachten en ons hoofd overprikkeld kunnen zijn door alles wat er ook in de achterliggende dag naar ons toe komt. Legt u een beslag op ons leven. Geeft u ons rust en concentratie en hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. We lezen vanavond het Lijdensevangelie uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 53. Jesaja 53 is de schriftlezing in deze bidstond. Er klinkt het woord van God: wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid en als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mens, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met de overtreders is geteld geweest en hij veler zonde gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover de lezing uit Gods woord. Als inleiding op de meditatie zingen wij Psalm 103 en daarvan vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Als ook vers 3, looft hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Psalm 103, vers 2 en 3. het amen van de prediking zingen wij uit dezelfde psalm, Psalm 103, vers 5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Als ook vers 7, geen vader sloeg met grote mededogen, op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. In deze bidstond voor de bediening van het heilige avondmaal wil ik kort met u stilstaan bij één facet uit de prediking van afgelopen zondagavond. De prediking ging toen over Simon van Cyrene en we ontmoeten hem toen op drie momenten. Allereerst voor Jezus kruis aan de rand van de weg en hij werd door een Romeinse soldaat van de weg geplukt. We ontmoeten hem vervolgens onder Jezus kruis. Het kruis werd hem opgelegd en we zagen zijn gebogen gestalte voor onze ogen achter de Heere Jezus aangaan op weg naar Golgotha. En tenslotte zagen we hem achter Jezus kruis. Ik wil vanavond met u stilstaan bij dat moment, Simon onder Jezus kruis. En ik wil vooral kijken met de ogen van Jesaja 53, vers 5. De slotwoorden, die woorden haalde ik toen ook aan in de prediking. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De meditatie dus vanavond gaat over kruisdragers of kruisdragers. Dragen. Het kruis dragen. Niet mijn kruis, maar Jezus kruis dragen. Dat maakt nogal verschil. Of je een kruis draagt of het kruis. Een kruis. Zorg, moeite, leed en verdriet. We komen dat ook buiten de kerk tegen. Wat wordt er veel geleden in deze wereld. Soms op een hele schrijnende, aangrijpende manier, schokkende manier, soms komt dat naar je toe. Niet alleen vanuit de media, maar u en ik, wij kennen ook voorbeelden vanuit onze directe omgeving van mensen die de Heere niet kennen, het woord van God niet lezen, geen adres hebben om de knieën te buigen en te bidden tot God en gebukt gaan onder zwaar lijden. Wat dat er gaat, en ik hoorde die uitdrukking vandaag nog een keertje, regelmatig hoor je die uitdrukking, maar ik hoorde die uitdrukking vandaag nog een keer tijdens een van de bezoeken in de gemeente. Elk huis heeft zijn kruis. Dat geldt niet alleen voor een huis van een gemeentelid, dat geldt voor elk huis hier in Sliedrecht, denk ik wel. Maar het kruisdragen, Jezus kruisdragen, dat geeft ook betekenis aan mijn leven. En dat is eigenlijk de eerste lijn die vanavond vanuit die geschiedenis van Simon van Cyrene naar voren komt. We ontmoeten hem afgelopen zondagavond als iemand die onderweg was van de akker terug naar huis. Vader van kinderen getrouwd. En dat zou dan zeg maar de identiteit zijn van Simon van Cyrene. Meer weten we niet van deze man. Wat zijn beroep is geweest, wat zijn familierelaties zijn geweest, waar hij geboren is en waar hij overleden is. Het is allemaal gissen en het grootste gedeelte daarvan blijft in nevelen verhuld. Maar Lucas schetst deze man achter Jezus, dragend Jezus kruis. En dan wordt duidelijk wie Simon in de ogen van de evangelist is. Hij lijkt op Jezus. Daar ligt de eerste lijn voor vanavond, ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Wie Jezus kruis draagt, wat door hem is opgelegd, gaat steeds meer op Jezus lijken. Je ziet dat eigenlijk ook al letterlijk gebeuren in die houding van Simon, die gebogen gestalten. Het wordt hem opgelegd, zegt Lucas heel nadrukkelijk, zoals het kruis ook op Jezus werd gelegd. Met Simon niets vermoedend, totaal onverwachts. Hij had geen enkel moment kunnen bedenken in die vroege morgen toen hij de stadspoort van Jeruzalem verliet onderweg naar de akker, dat hij zo op de terugweg geconfronteerd zou worden met het kruis van een ander. Maar was dat in zekere zin ook niet besproken met Jezus? Het werd hem opgelegd, aangedaan, door een ander aangedaan. Was de zaligmaker niet onschuldig daaronder? Pilatus verklaarde tot drie keer toe toch, ik vind geen schuld in deze mens. Hij is de dood niet waardig. Hij pleitte hem vrij. Hij kon geen kwaad, geen schuld in Jezus ontdekken. Het werd Jezus opgelegd. Zo wordt het kruis van Jezus ook opgelegd op discipelen. Door een ander opgelegd. Niemand die de Heere Jezus heeft leren kennen in zijn leven, klopt op zijn borst en complimenteert zichzelf. Geeft zichzelf een compliment vanuit de gedachte dat hij dat voor elkaar heeft gekregen en dat hij Jezus heeft gevonden en dat hij Jezus heeft aangenomen en dat hij zijn hart heeft opengesteld voor Jezus en dat Jezus vervolgens werd uitgenodigd om binnen te komen. Nee, het leren kennen van de Heere heeft altijd iets onverwachts, iets verrassends in zich. Ook wanneer je van kinds af aan een betrekking hebt gekregen op de dienst van de Heere, je daardoor ook voor grote zonden en uitspattingen bewaard bent gebleven, omdat je weerhouden werd om werelds te leven. Wanneer het evangelie voor het eerst in je leven is opengegaan, overrompelt God ons. Blijkt hij altijd anders te zijn dan dat wij van hem dachten. En ook de manier waarop de Heere zich dan laat kennen in ons leven. Het gaat altijd anders dan dat wij ons hadden voorgesteld. Een van de eerste dingen die we gaan inleveren als God ons bekeert, is onze bekeringsgedachten en verhaaltjes. Die sneuvelen direct. Dan weten we het niet meer en dan zijn we verlegen om de Heere. Nou, die totale afhankelijkheid, dat overrompelende, daarin zien we een overeenstemming tussen het kruis dat Jezus werd opgelegd, het werd hem door een ander aangedaan, en het kruis dat Simon werd opgelegd, het werd hem door een ander aangedaan. En toch is er meteen ook verschil, zo zagen we zondagavond, omdat Simon achter Jezus het kruis van Christus gaat dragen. Christus gaat voorop. Al is hij onderweg na het kruis, als een veroordeelde misdadiger. Hij blijft de koning der koningen, triomferend over iedereen, dus ook over Simon. Hij is de meester. En Simon heeft de volg. Er is nog een verschil op dit moment tussen Simon en de meester, namelijk dat de meester onschuldig is aan die dwarsbalk die op zijn schouders werd gelegd. Hij draagt die balk plaatsvervangend. Voor goddeloos, voor zondaar, voor mensen die het oordeel hebben verdiend, die de dood wel waardig zijn, voor wie niet zo heel lang gezocht hoeft te worden in een proces, zo dat wordt opgestart en dat wordt een keer opgestart. Als je voor de rechterstoel van Christus komt te staan en je geen borg hebt, dan hoeft God niet zo lang te zoeken, denk ik, naar een reden om u en mij verloren te laten gaan. Dat heeft de Heere zo gevonden, toch? Maar bij Simon, die Jezus kruis draagt, en die door die gang die de Heere met hem gaat maken in zijn leven erachter gaat komen, het kruis van een ander met een hoofdletter heb ik gedragen. En bij Golgotha werd het overgedragen aan die ander. En ging Simon in de loop van de tijd ook verstaan wat het betekent, wat we samen gelezen hebben. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. Dat maakt wel het verschil. Een onschuldige Jezus voorop. Een doodschuldige Simon erachteraan. Er is overeenkomst tussen de meester en zijn discipelen. En die overeenkomst is, het wordt opgelegd. En zoals de meester buigt onder het kruis, buigen zijn discipelen onder het kruis. Maar er is wel een verschil. De meester gaat onschuldig voorop. En ik weet me schuldig achter hem. Nu, dan zijn we eigenlijk ook in het hart van de tekst van vanavond. Je ziet voortdurend die beweging ook in Jesaja 53. Onschuldig, schuldig. De man van smarten die wij hebben veracht. Maar God heeft hem verheerlijkt. God heeft hem verbrijzeld. Maar wij hebben hem niet geacht. keer op keer die tegenstelling, die wisselwerking in Jesaja 53, waardoor de gewilligheid, de dierbaarheid, de schoonheid, de algenoegzaamheid van Christus in al zijn felheid en in al zijn veelkleurigheid nog scherper van de bladzijde van het evangelie tot ons komt. Simon loopt achter de Heer Jezus aan en hij ziet een open geploegde rug, waarvan de profeet vanavond zegt, die striemen die Simon zegt, ziet die zijn voor Simon hemelse medicijn. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik wil een aantal momenten aanwijzen die gezegd kunnen worden over de genezende werking van Jezus' open gegezelde rug. In de eerste plaats heeft die rug een genezende werking als het gaat om mijn onwil om te buigen onder Jezus' kruis. Het gelijkvormig worden aan Christus is een stervend proces. Onderweg in het volgen van de zaligmaker kom ik tot steeds meer mezelf tegen. Zeker, er zijn momenten, dat zullen we zo meteen ook zien, er zijn momenten van diepe vreugde, van diepe vrede. Zeker wanneer de liefde van God in Christus voor het eerst mijn leven heeft overmeesterd. Dan drukt doorgaans dat kruis dat Jezus op mijn schouders legt niet zo zwaar. Dan wordt ook met volle vrijmoedigheid en met volle blijdschap gezongen, we zullen die psalm ook zingen, komende zondag, ik zet mijn treden in uw spoor. En wie herkent dat niet, zeker in die tijd van de eerste liefde, toen de Heer zo sterk je leven verbrak door zijn liefde uit te storten in je hart. Er kwam toch geen gedachte in je op om tegen deze God die je door genade mocht leren kennen te gaan zondigen. Ben je wijs? Het enige wat je wilde was dicht bij de Heere blijven. Genieten van de bron van zijn onbegrijpelijke liefde. Wat haatte je de zonde toch? En wat was dat ook een verrassing en wat gaf dat ook een blijdschap dat in de vergeving van de zonde ook de zonde werd geknakt in zijn kracht. Maar toen begon het volgen. Kruis werd opgelegd en de weg ging verder. Jezus voorop. Al werd de kracht van de zonde geknakt. Wat liet die zonde zich laten gelden, vroeg of laat? Toch misschien heb je daar op dit moment ook wel last van. Eigenlijk misschien niet eens zo verbazingwekkend, toch? Dat juist in de voorbereidingsweek op de bediening van het heilig avondmaal, zondige neigingen, met name die zondige neiging die voor u uw boezemzonde zijn, zich zo sterk kunnen laten gelden. Maar dan zegt vanavond de tekst, kijk naar zijn rug. Blik in zijn striemen. Zie zijn wonden. Zie het bloed van de middelaar dat druppelt langs zijn rug. En dat het spoor bevochtigt waar u zo meteen uw voetstap in mag zetten. Om hem te volgen. De enige kracht, die macht van de zonde, die zondige verlangens, die zondige neigingen te kunnen breken, in te dammen en eraan te sterven, ligt in het zien op Jezus. De tweede lijn. Simon was toeschouwer, zo zagen wij zondagavond. Hij stond aan de rand van de weg en hij was van plan om die scharen zo langs zich heen te laten gaan. Misschien ook wel even na te kijken vanuit een stukje nieuwsgierigheid. Het gebeurt niet elke dag dat je vroeg in de morgen, en zeker niet in de dag voor het Pascha, vroeg in de morgen zo'n stoet tegenkomt met drie kruiselingen onderweg naar Golgotha. En misschien dat Simon toen hij die stoet aan zag komen vanuit de poort ook al een keer onwillekeurig aan de andere kant heeft gekeken. Daar moeten ze dus zo meteen naartoe, naar die heuveltop Golgotha. Simon weet waar die stoet gaat eindigen. Hij stond er aan de rand van de weg als toeschouwer en als het aan Simon had gelegen, had hij de stoet zo rustig voor zich bij laten gaan, even nagekeken en was hij zijn weg weer gaan vervolgen. Terug naar huis, naar zijn vrouw en naar zijn gezin, naar de dingen die lagen te wachten voor het verdere vervolg van de dag. In één keer was hij toeschouwer af. Werd hij uit dat publiek gehaald en achter die man geplaatst. En midden onder de mensen kreeg Simon opeens een hele andere identiteit. Het was niet meer de tuinman met een schoffel op zijn schouders en met vuile handen waarvan iedereen kon zien, de man heeft net op het land gewerkt. Hij stond in het middelpunt van de belangstelling. Daar ligt een lijn ook naar de avondmaalstafel. Het is niet voor niks dat de avondmaalstafel in het midden van de gemeente staat aangericht. En dan moesten we door corona ook het avondmaal vieren in de bank. Het is gelukkig maar een tijdelijke oplossing geweest. Het avondmaal heeft ook een belijdend karakter. Avondmaalgangen zijn als het goed is door genade van toeschouwers, kruisdragers geworden. U bent dan als het goed is opgezocht door Gods opzoekende liefde. Onder de verkondiging van het woord en in het persoonlijk lezen van de schriften. De Heere heeft u stilgezet, toch als het goed is. U geconfronteerd en de manier waarop de Heere dat doet, dat is aan hem. We zullen dat zondagmorgen ook zien. De manier waarop de Heere dat doet, dat is aan hem. Maar vroeg of laat brak hij uw hart, verbrijzelde hij uw hart en liet hij uw knieën buigen voor de Heere, zodat u uw hart vol schuld en zonde uit ging storten voor de zaligmaker met het gebed om genade, om vergevende liefde, om de vrijspraak ook te mogen horen vanuit de belofte van het evangelie. Maar dat wat in stilte één op één tussen de Heeren is gebeurd, dat wil de Heer ook zichtbaar laten worden. Simon wordt van de weg gehaald, uit die mensen gehaald en achter Jezus geplaatst. En drukkend de voetstappen van de Heer Jezus. Laat deze man zien wat het is. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Eén klein aspect van zelfverloochening is toch ook sterven aan mensenvrees, aan schaamte. De een kan daar sterker mee worstelen dan de ander. Wat zullen de mensen wel niet denken? Het kan te maken hebben met je verleden, als het hele dorp weet wie je geweest bent in je eertijds. Wat kunnen die gedachten dan zo sterk naar je toe komen? Wat kunnen de mensen wel niet van me denken? Het kan te maken hebben met je karakter. Dat dat ook een van de belemmeringen is om aan te gaan aan het heilige avondmaal. Maar de tekst van vanavond zegt: door zijn striemen is ons genezing geworden. Ook genezing van mensenvrees. Genezing van de neiging om de meester te verloochenen in het openbaar. Terwijl je hem wel nodig hebt in de binnenkamer. Dan doe je hem toch tekort. Dan onteer je hem toch in wie hij door genade is geworden voor jou en voor u. Het mag toch gezien worden. Dat wat wij belijden als we aangaan aan het heilige avondmaal, dat we midden in de dood liggen, dat kruis is ons opgelegd. Dat duidelijk maakt alle vervloeking, alle schuld, alle zonde zal naar recht op mij gelegd moeten worden. Maar tussen de rechtszaal van Pilatus en Caiaphas, de plaats waar het gericht wordt voltrokken, Golgotha, verwaardigt Christus mij om zijn kruis een paar stappen te dragen, zodat ik ook de bevrijding mag ervaren die er ligt in het terugleggen van het kruis op de schouders van de Heere Jezus Christus. Wanneer we aankomen aan het heilige avondmaal, beleiden we voor het oog van het midden van de gemeente dat we midden in de dood liggen. In ons is dus geen eer meer te behalen. We hebben dus ook niets meer te verliezen. Als het goed is, heb je het al lang verloren. Alles verloren van de meester toch. Maar wij komen naar dit avondmaal om ook in het midden van de gemeente te belijden. De dood in mezelf, maar het leven in mijn zaligmaker, Jezus Christus. We zoeken het buiten onszelf. Alleen in hem. In zijn onschuld. In zijn blanke gerechtigheid. In zijn vergevende liefde. En we rusten alleen in het avondmaal op zijn onbegrijpelijke, onnaspeurlijke, onvergelijkbare trouw en betrouwbaarheid. De enige die we kunnen en durven vertrouwen rondom het avondmaal is toch de gastheer. En niemand anders, en zeker niet aan mezelf, durf ik mezelf toe te vertrouwen. Maar in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus ligt mijn leven toch veilig en verankerd. Wel, dat is een van die genezende aspecten. Die we zien wanneer we achter Jezus drukkend zijn voetstappen, verbonden met hem door het kruis, hem gaan volgen onderweg naar Golgotha. De derde lijn vanavond. Het heeft ook iets intiems, als ik het zo mag zeggen. Te midden van die grote menigte mensen die Jezus omgeeft, omringt, met die Romeinse soldaten eromheen als een soort lijfwacht, met het Sanhedrin voorop dat zijn zin begint te krijgen en al duidelijk voor ogen heeft wat er zometeen zal gaan gebeuren op Golgotha, is Simon door God even apart gezet. Onder al die mensen om hem heen kan hij maar één kant opkijken, zo zagen we zondagavond, en dat is recht vooruit. De enige die alle aandacht voor Simon opvraagt en waar Simon noodgedwongen ook alleen maar naar kan kijken, is Jezus. Verlang je daar ook naar? Midden in deze woelige wereld, midden in deze jachtige tijd, maar misschien ook met een heel onrustig hart op dit moment, dat vertrouwde plekje weer te vinden, waar je alleen bent met de zaligmaker. Waar hij u, jou en mij apart neemt. En me dwingt door zijn kruis, dat op mij werd gelegd, om alleen maar naar hem te kijken. Een van de grootste verzoekingen aan het heilige avondmaal, zeker voor degenen die al langer avondmaal mogen vieren, mag ik het maar gewoon eens zeggen, zoals je het misschien zou moeten zeggen, is verveling. Ik herinner me een gesprek met een avondmaalganger, niet in deze gemeente, maar in een andere gemeente, die door genade al jarenlang aan mocht gaan aan het heilige avondmaal. Het was iemand die de Heer oprecht mocht vrezen. De spanningen van de eerste keren waren weg. En hij vertelde het maar gewoon in alle eerlijkheid. Een keer een avondmaalstafel. Hij zat aan de tafel en hij ging eens om zich heen kijken. Hé, die ook aan het avondmaal. Ik keek eens naar het pak van zijn overbuurman. Het doek op de avondmaalstafel lag niet zo recht. Hij zat met zijn gezicht naar de gemeente, zag mensen bewegen. Wat zijn we als het erop aankomt oppervlakkig, vindt u niet? En we hebben het ook nodig, ook wanneer we al jarenlang aan het heilige avondmaal mogen gaan, dat het zicht op iedereen en niemand wordt belemmerd door Jezus alleen. Dat hij er vlak voor komt te staan. En we noodgedwongen alleen maar kunnen kijken naar die rug. Om ook genezen te worden van de zonde van oppervlakkigheid in de meest heilige dingen. Daar is dus ook genezing voor te verkrijgen aan het heilige avondmaal. En daarin moeten we denk ik ook nuchter zijn aan de andere kant. Het is niet voor niets dat de Heer juist aan de avondmaalstafel zichtbare tekenen geeft. Laten we dan ook naar dat brood kijken als het wordt gebroken. Laten we naar de wijn kijken als het wordt vergoot. Met een biddend hart. Heere, geef dat ik niemand anders mag zien dan Jezus. Alleen blikken door de tekenen. Op de uitgetekende, gekruisigde Christus. Die tot mij komt. Juist ook aan het heilige avondmaal. Om mij apart te zetten. Zodat we ook met heel ons hart mogen ondervinden. Hier wordt de rust geschonken. Achter Jezus. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronk. Vierde lijn. Als het gaat door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik weet niet hoe het u vergaat als u het kruis van Christus een klein beetje mag dragen. Het heeft mij meer dan eens getroffen dat het Nieuwe Testament daar heel hoog over spreekt. Iemand die dat bijvoorbeeld doet is Paulus. We zullen ook aan het einde van de laatste tafel, zondag als de Heer het geeft, een stukje lezen uit 2 Korinthe 12. De bekende woorden, mijn genade is uw genoeg. Wat heeft de man geleden als het ging om de navolging van Christus? En wat maakt hij duidelijk in al zijn brieven? Dat hij dat lijden van Christus ook ervaart als een leerschool. Niet alleen voor zichzelf, maar om zo ook dienstbaar te zijn in het bijstaan van anderen. En vanuit die houding bemoedigt hij bijvoorbeeld de gemeente van de Filippenzen door te zeggen, het is u uit genade gegeven om te lijden om Christus wil. Het is u uit genade gegeven. Toen ik de eerste keer die woorden voor het eerst, ik had ze denk ik al veel vaker gelezen, maar voor het eerst ook bewust las, was ik het niet bij Paulus eens. Dat wil ik vanavond wel heel eerlijk bekennen. Ik weet niet hoe het u vergaat, dragend Jezus kruis, maar ik ervaar het niet elke dag als genade. Meer als een lode last. Zwaarte van het kruis. Tenminste, als ik van mijn plek ben, heb ik het over de zwaarte van het kruis. Maar als je op je plek bent onder het kruis, dan is dat kruis niet zwaar. Maar dan is jouw hart zo wederspannig. Maar ligt hier ook niet een lijn naar u en mijn leven? Als wij van de avondmaalstafel teruggaan naar onze huizen. Als kruisdragers teruggaan naar het leven. Hoe ziet dan de omgeving om mij heen? Door mijn leven het beeld van Christus. In mijn spreken. In mijn luisteren. In mijn opstelling. In mijn daden. In wat ik niet doe. Hoe ik me beweeg onder de mens, hoe ik sta voor God. Het kruis wil God als een middel gebruiken. Niet alleen als het gaat om de verhouding tussen mij en tussen de kruisdragende Christus voor mij, maar ook als het gaat om de verhouding tussen mij en de mensen om me heen. Laten we dat als gebed meenemen, ook naar de avondmaalstafel. En is dat trouwens ook niet kenmerkend voor de zegen die de Heer juist wil geven aan de avondmaalstafel, als God ons zegent aan de avondmaalstafel met alle onuitsprekelijke vertroostingen die er in de Heer Jezus Christus liggen, dan geeft Hij die zegen toch niet alleen voor u en voor mij persoonlijk, maar dat anderen door u en mij ook gezegend worden. Met de zegen die ik van de Heere mocht ontvangen. Denk alleen maar aan Simon toen deze man thuis kwam. We hebben dat zo geprobeerd ons voor te stellen hoe dat vergaan is in dat huis in Jeruzalem. Zijn vrouw zat te wachten, het duurde maar en het duurde maar. En op enig moment kwam Simon dan toch eindelijk thuis. Ze stond hem op te wachten, misschien ook met een boos en ongeduldig gezicht. Ze zei misschien al de eerste harde, bitse woorden, met recht. Het was tegen de afspraak. Maar toen Simon begon te vertellen wat hem overkomen was, heeft dat zijn doorwerking, zijn uitwerking gehad in het gezin. In de vroege kerk wordt die link ook gelegd tussen Lucas 23 en Romeinen 13 om duidelijk te maken dat juist dit moment, het kruisdragen van Simon achter de zaligmaker aan, door God is gebruikt als een ommekeer, om een ommekeer te bewerken in het gezin van Simon. Genade wordt nooit voor jezelf gehouden, omdat God niet egoïstisch is. Is iemand die genade krijgt ook altijd gunnend, net als zijn meester. Maar wat kan het soms moeilijk zijn, hè? Te beginnen je gezin. Om in alle rust en eenvoud te vertellen wie de Heere voor je mocht worden. Ik denk dat ik niet voor mezelf spreek. Als ik zeg dat het misschien wel makkelijker is met een vreemde te spreken over de Heere. Dan met mensen die je eigen zijn. Omdat degene die dichtbij je staan, ook je schaduwkanten kennen. Maar doen we dan recht aan wie de Heere is? Doen we dan ook recht aan wie we voor onze naasten, te beginnen die directe kring van je huwelijk, je gezin, je familie, je vriendenkring wil zijn? Hebben wij niet juist daarom ook deze medicijnen nodig? Wanneer we zien op die rug, die striemen, die man van smarten die voorop gaat. En die geen onderscheid maakt tussen vrienden, familie, collega's. Maar waarvan het evangelie zegt, het is nu de zaligmaker van alle mensen. Hij maakt geen onderscheid tussen een farizeeër en een tollenaar. Alle twee zijn ze voor hem zondaren. Hij maakt geen onderscheid tussen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 en Nicodemus in Johannes 3. Hij maakt geen onderscheid tussen zijn moeder en de andere inwoners van Capernaum, omdat hij zijn moeder vermaant op een hele voorzichtige manier om plaats te nemen onder de toehoorders van het evangelie en duidelijk te maken dat alleen zij zijn broers en zusters zijn die het woord van God horen en datzelfde doen. Als nou je meester geen onderscheid meer maakt, omdat hij alle mensen met dezelfde bewogen ogen kijkt, vol ontfermende liefde, zouden wij als het gaat om onze meester dan wel onderscheid maken? Moet de Heer ons misschien ook niet afbrengen van die valse bescheidenheid? En geeft die medicijnen ook niet de voorzichtigheid, de wijsheid en de tact om ook in het gezin, binnen de familie, en dat kan niet altijd, dat geef ik u direct gewonnen, maar ik denk dat u net als ik die opmerking, het kan niet altijd, soms ook wel gebruikt als een vrijbrief, een soort excuus. Maar om te vertellen hoe goed het is achter Jezus. En je kinderen. Horen ze het wel eens van je? Wat er aan de avondmaalstafel gebeurt. En dat was gedaan, gewoon in je eenvoud en spontaniteit. En dat hoeft geen uren te duren. Maar als je zondag thuis kwam of op zondagavond of op een ander moment wanneer dat schikt. Om gewoon eens tegen je kinderen te vertellen wie de Heere voor je geweest is aan de avondmaalstafel. Wat daar nou te zien is achter Jezus. Soms krijg je die vraag toch van de andere kant. Ik herinner me die vader, na de avondmaal zondag kwam een van zijn kinderen op schoot zitten en die zei, papa, wat gebeurde nou eigenlijk toen u dronk uit die beker? Nou, dan heb je toch je kans om te vertellen wat daar gebeurde achter Jezus. Wie hij is. Vreugde die hij geeft. Verslagenheid van hart, schuldbesef, dat op wordt geroepen wanneer de woorden klinken aan de avondmaalstafel. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat ligt er in die striemen veel genezing? Laatste vanavond. Je begon de avond met erop te wijzen op de overeenkomst. Het kruis wordt Jezus opgelegd. zoals als het goed is u ook door genade mag weten. Ik heb het niet gezocht. God heeft mij gevonden voordat ik naar hem ging vragen. Het werd me opgelegd. Dat geeft ook de diepe grond toch in je jubel en in je lof. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. Er komt dan toch ook helemaal niets bij. Dan is ook alles genade, opzoekende zondaarsliefde. Zondagavond zagen we bij Golgotha dat Simon op enig moment ook met die gebogen gestalte weer overeind komt te staan. Jezus' kruis wordt van hem afgenomen en teruggelegd bij de zaligmaker. Hij wordt daaraan vastgebonden en Simon gaat terug naar huis. Hij draagt de sporen van Jezus in zijn leven, letterlijk. Het bloed van de middelaar zat op zijn schouders. En hij voelt die dwarsbalk misschien nog rusten op zijn schouders, die lode last. Maar wat veel meer is, hij weet ook wat er gebeurd is onderweg. En hij kan dat straks ook gaan vertellen thuis aan zijn vrouw en kinderen. Aan het begin van de avond zagen we overeenkomst. En nu staan we aan het einde van deze avond en wil ik ook wijzen op het verschil. Wanneer wij zo meteen aan de avondmaalstafel door genade mogen zitten en deel mogen nemen aan de bediening van het heilige avondmaal, de plaats waar Christus de geloofsgemeenschap, de geloofsvereniging met hem uitbeeldt en Gods kinderen daarin ook wilt laten oefenen, dan is er ook een moment dat wij weer opstappen. De eerste jaren dat ik aan het avondmaal mocht gaan, vond ik dat een van de moeilijkste momenten. Nog niet eens het aangaan, maar het opstaan. Teruggaan. Teruggaan naar het gewone leven. Teruggaan naar die plaats waarvan je weet, als God me niet vasthoudt, ga ik voor de bel. Teruggaan naar het leven met zijn zorgen en met zijn moeite. Teruggaan naar de wereld met zijn verleidingen. En teruggaan met een hart waar er maar één iemand is die ook na ontvangen genade op moet kloppen. En dat is de Heer Jezus. En voor de rest staat mijn hart open voor iedereen. Zondag staan we ook op. Maar als we dat doen, laten we dan ook denken aan Simon. Die op Golgotha aankwam en Jezus' kruis mocht terugleggen op Jezus zelf. Hij ging terug van Golgotha naar zijn huis. Liet de zaligmaker achter in het gericht op Golgotha, waar Christus plaatsbekledend voor hem stierf. En dat wordt zondag ook uitgebeeld aan de avondmaalstafel, het plaatsbekledend lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Maar terwijl hij Golgotha achterliet, ging Christus voorop. Hij liet het kruis van de zaligmaker achter. En mocht door genade met de zaligmaker terug naar huis. Neem dat eens mee, toeleven naar zondag. Hij liet het kruis van de zaligmaker, vloek, oordeel, gericht, schuld en zonde, achter op Golgotha. En ging met de zaligmaker zelf terug naar huis. Want wie door Christus is gevonden, wordt door Christus vastgehouden. Wie eenmaal begonnen is met het drukken van de voetstappen van de Heere Jezus Christus, die blijft hem voor de rest van het leven toch volgen. En als je afdwaalt van die weg, dan weet de meester in zijn wijsheid je te vinden en terug te halen. Daarvoor heeft hij veel middelen te beschikking en soms ook hele harde ingrijpende middelen. Maar als we teruggaan zondag van de avondmaalstafel naar onze huis. Teruggaan naar het gewone leven. Teruggaan de wereld in. Laten we dan één ding niet vergeten wat Jezus zei. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Deze avondmaalstafel is niet het eindstation. Het is een pleisterplaats op weg naar huis. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij mogen toch ook onze handen leggen, onze vinger leggen bij de woorden van vanavond. Door zijn striemen is ons genezing geworden. We bidden u, Heer, ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal. Of u ons wilt genezen van onze zielenkwalen. En dan weet u nog beter dan dat wij dat tegenover u kunnen beleiden wat die kwalen precies zijn. Aan verschillende kwalen heeft u ons ontdekt in de loop van de jaren. En iedere keer weer opnieuw, heren, wanneer u de vinger legt bij een van die kwalen, dan moet het u allereerst beleiden dat wij daar geen oog voor hebben gehad tot dat moment. U moest ons daarbij bepalen. En u laat daarin ook zien, Heer, hoe teer het ligt. De heiligheid van u. De omgang ook met u. In het gebed. In de omgang met uw woord. Maar ook als het gaat om de bediening en het aangaan naar de heilige avondmaal. Het zijn uw genade middelen. Van u, de heilige en rechtvaardige God. En we bidden u, Heere, geef dat we aan de avondmaalstafel juist daarom ook genezing mogen ontvangen van dat wat ons tussen, wat zo snel scheiding maakt tussen u en ons. Geef dat we mogen sterven aan dat wat van ons is. En als we dat voor u neerleggen in de weg van het gebed, Heere, dan vragen we ook heel in het bijzonder om de doorwerking van uw Heilige Geest. We kunnen het u met de mond vragen, terwijl ons hart daar niet in meekomt. Maar als uw geest werkt, dan willen we onszelf toch uitleveren aan u. Dan geven we gehoor aan uw woord, aan het woord van u, aan het evangelie. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Heren, dat kan alleen wanneer we zien op de stervende en gekruisigde Christus. Om alles voor hem over te hebben. En alles uit hem ook uit te leveren. Om alles ook wat van ons is neer te leggen in schuldbelijdenis aan zijn voeten. Om onze schuld en onze zonde op hem te leggen. Opdat onze schuld en onze zonde zijn kruis, het kruis wordt. Schenk daarom uw geest. Geef ook diepe vreugd. Heilige zielsvermaak aan de avondmaalstafel. Opdat we ons mogen verlustigen in u, o drie-enige God. In u, o Vader, die uw Zoon overgaf in het gericht. In u, o Zoon, die u zelf gaf aan uw Vader in het gericht. En in u, o Geest, die alles heeft genomen, dat wat in Christus is. En dat uit genade ook wil geven en toepassen in het hart van een zondaar. Verheerlijk zo uzelf. Gedenk ons ook in de komende dagen. Leid onze gang door het leven, ook komende zondag. En verhoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen als slotpsalm Psalm 17, vers 3. Psalm 17, vers 3. Vragen met de woorden van de avondzang de Heer om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.